Wij gaan vanavond weer naar Jesaja 44, waar wij terecht waren gekomen bij een nogal komisch en trouwens ook uitgebreid schriftgedeelte. Want ja, het is moeilijk om het zonder lachen te lezen. Dan hoeft dat wat mij betreft ook niet hoor.
Humor is goed.
Hè? Ja.
Humor.
Ja. Want in deze hoofdstukken, dat is de aankondiging van het volgende hoofdstuk meteen ook dus nog. In deze hoofdstuk, voorgaande en zelfs nog een volgend hoofdstuk, wordt met grote nadruk naar voren gebracht dat er echt maar één God is die zichzelf in de loop der tijd ook bewezen heeft. In het bijzonder in wat hij gezegd had te zullen doen. En vervolgens in dat hij dus ook gedaan heeft wat hij gezegd had te zullen doen. En tegelijkertijd dat wat hij gedaan heeft was eigenlijk onmogelijk. En wat hij aankondigde dus ook was eigenlijk onmogelijk. Maar het is wel gebeurd, zijn historische feiten. En dat is de dood eigenlijk voor alle religie. Want religie houdt niet van historische feiten. Nou, het mag wel, maar dan moet het erg lang geleden zijn. En vooral mag het niet bewezen kunnen worden. Want, zei de man, was een theoloog, zei, ja, als je dit bewijzen kan, dan is het geen geloof meer. Toch wel een beetje vreemd, vind ik eigenlijk. Ik ken trouwens ook een boek dat heet Geen geloof zonder bewijs.
Oh ja.
Kennen jullie dat ook of niet? Ja, Peter Bruin. Ja. Nou, dat beveel ik niet meteen aan, broeder. Maar nee. En dat is niet omdat het Duits is, maar dat de Bijbel heeft toch gelijk. Die Bijbel had nog recht. Enzovoorts. Maar als je het leest, dan denk je, ja, de Bijbel wel, maar de schrijver van dat boek wordt toch weer wat twijfelachtig. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wij, ik blijf dat bij herhaling zeggen, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig, wij geloven in wat God gesproken heeft en dus in wat God gedaan heeft en wat hij gedaan heeft bevestigt wat hij gesproken heeft. Dat is de gedachtegang. En vervolgens, dat is ook hier inderdaad het volgende waar we nu aan toe zijn, wordt gezegd, ja die afgoden, het zijn de stomme afgoden. Dat wil zeggen, zij hebben niks te zeggen. Ze zouden dat ook niet moeten doen, omdat ze niks te zeggen hebben. Maar ze zeggen ook niks, ze zijn de stomme afgoden. Ze brengen niks voor, ze doen niks. Integendeel, het is andersom. Ze zouden niet eens bestaan voor alle praktische doeleinden. Ze zouden niet bestaan als de mens ze niet eerst zelf had gemaakt, gewoonlijk van brandhout. En dat is, nou zeg ik het korter dan het hier staat, maar dat staat er wel. En dat is het aardige ervan. Want kijk, wij waren vorige keer zo ongeveer bij de versen 7, 8, 9. Er is geen God behalve mij. Ik ben de verlosser, de Heer, de Heerschade, de Koning van Israël, vers 6. Ik ben de eerste, de laatste, de Alpha en de Omega. Dat staat er pas in Openbaring achter, geloof ik. Dat kan moeilijk anders, want dat is Grieks. Maar doe maar. Maar het is hetzelfde. En wie is er gelijk ik? Ik verkondig het van tevoren, ik zeg het van tevoren en ik doe wat ik aangekondigd heb, enzovoorts. En dan vers 11. Of vers 8, gij zijt mijn getuigen. Is dat soms iemand anders, God? Gij zijt mijn getuigen. Dat is de bedoeling van Israël. Dat het getuigt als volk van de deugden die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik ben even, maak ik een omweg langs 1 Petrus. Want die citeert het uit Exodus en Petrus zegt, ja, de verkiezing van Israël was opdat het zou verkondigen. En hij zegt, Peter zegt, nou ja, er is niet veel van terechtgekomen, maar in de praktijk ligt die verantwoordelijkheid nu bij ons. Bij u die gelooft, heet het daar. Het is een kwestie van die uitverkiezing van Israël met de vraag, maar waartoe is het dan uitverkoren? Alleen vraagt nooit iemand dat, maar ik wel dus. Hè, waarom, waartoe was het uitverkoren? Nou ja, om te verkondigen. Om een priesterlijke functie te vervullen, om in dienst van God te staan en om daarmee ook het aanschouwelijk voorbeeld te worden in de loop van de geschiedenis van wie God is en wat God doet. En dus, zo was het trouwens bij de roeping van Israël zelf, in de uitverkiezing van Israël, in Exodus 19, want... Was het 19? Ja. Exodus 19, daar staat bij dat de Heer zegt, je hebt nou gezien wat ik gedaan heb. Je hebt gezien hoe ik Egypte ten onder gebracht heb. Hoe ik u verlost heb uit Egypteland. Hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en hier uitgeleid heb. Enzovoort, hier gebracht heb tot deze berg. Dat komt toch niet? Nou, ik heb het gedaan. Ik had ook gezegd dat ik het doen zou. Nu dan. 19, hè? Ja, oké. Nu dan, indien gij mijn stem gehoorzaam zult zijn, zijt gij mijn eigendom, mijn schat uit alle volkeren. En hoe dat dan verder maar heten mag, dan zijt gij een uitverkoren geslacht, de koning, de priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. En Petrus zegt wat het betekent, namelijk om te verkondigen. En Israël zal dat ook doen alsnog. Voor zover het dat niet gedaan heeft, want daar wil ik het nou niet over hebben. Maar het zal het alsnog doen, in elk geval, in de dagen na de wederkomst, nou in de wederkomst van Christus, want het is een periode. Dat wil zeggen, na de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Dat kan niet anders, want er moet eerst tot bekering komen, uiteraard, voordat het die functie kan vervullen. En dus, ik heb het nou niet over de 70ste week van Daniël of de grote verdrukking van 3,5 jaar, maar over de periode daarna, na de bekering en nadat de Heer verschenen is, met zijn gemeente overigens, op de Olijfberg enzovoorts. Daarna zullen 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël als dienstknechten Gods het evangelie prediken, ter introductie van wat wij dan maar populair weer noemen, het duizendjarig rijk. Dat is het eigenlijk. Maar goed, dat is nog toekomst. Maar het zou getuigen van hun eigen geschiedenis en daarmee van wie de Heer is, die ene God. Dat is Israël. Die zijn, Israël, is geformeerd geworden door de Heer zelf. Het wordt bij gelegenheid gezegd. Het staat trouwens ook in... Letterlijk in vers 21, ik roep maar wat, maar staat in vers 21. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, enzovoorts. Ik heb u zelf geformeerd. Maar nou neem ik er weer op in vers 9. De formeerders van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid. Dat wil zeggen, Israël is geformeerd, gevormd door de Heer. Die ene God en die andere zogenaamde goden worden geformeerd door de mens. Dat is omgekeerd. En binnen dat dilemma steken wij nog steeds. Als ik de gelegenheid heb, kijk ik wel eens... Maar nou ja, oké. Kijk ik wel eens naar enige religieuze programma's op zondagochtend op de Nederlandse, hoe heet dat, omroep. De, weet ik het hoe het heet. En dan, het enige wat ik tegenkom is dat men bezig is zichzelf God of goden te maken. Nou ja, soms met de Bijbel erbij, maar eigenlijk zelfs dat niet eens. De naam van Jezus komt wel eens voor, maar dat is dan per ongeluk omdat ze een wat oud lied zingen. Wat ze er niet uit kunnen krijgen, dus dan moet het wel, maar voor de rest... Het zit allemaal heel vaag allemaal. Het gaat over de mens. En als je vraagt waar woont die God dan? Dan is het gewoon toch niet in de hemel, maar in de mens zelf. Het is een idee van de mens zelf. Hij ontwikkelt zich zijn eigen God, zijn eigen godsbeeld. Dat maakt hij. En zoals een theoloog zwart op wit beweerde. Ja, dat is wat wij theologen doen. Godsbeeld creëren. En dat aanpassen aan de tijd, aan de omstandigheden, aan de tijd, enzovoort. Want op een gegeven moment is het godsbeeld uit de tijd, dan moet het godsbeeld bijgeschaafd worden of vervangen worden, enzovoort. En ze bedoelen niet een letterlijk beeld van hout of steen, of goud, of wat het maar was, maar ze bedoelen het heel abstract. En dan vinden ze zich heel wat, dat ze geen tastbare beelden hebben. Maar ik moet u zeggen dat het in de Bijbel heus geen verschil maakt. Want hoe dan ook, ook tastbare beelden komen voort uit ideeën die men heeft. Menselijke ideeën. En u weet dat aan het begin van de wet staat, gij zult u geen gesneden beelden of enige andere gelijkenis maken. En te denken dat alleen betrekking heeft op het figuurzagen, moet ik u zeggen, nee, het heeft betrekking op het zelf bedenken, vormen van een godsbeeld, letterlijk of overdrachtelijk. En wat men letterlijk doet, zichtbaar, dat is de uitdrukking van wat men overdrachtelijk doet. Want ook al zouden alle Boeddha-beelden weg zijn, heb je nog niet het boeddhisme uitgeroeid, toch? Nou. Maar de formelers van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid, ledigheid, zinloosheid, wat het maar is. En hun gewenste dingen, dat zijn die beelden, die goden die zij zich wensten en die zij waarderen, waar ze wat voor over hebben ook, die doen geen nut. En ik hoop dat u begrijpt, ijdelheid zijn en geen nut doen, dat is hetzelfde. En dus de gesneden beelden en de gewenste dingen is ook hetzelfde. Het is synoniem parallelisme. Ja, zij zelven zijn hun getuigen. Dat wil zeggen, de formeerders van die gesneden beelden zelf getuigen over die dingen die ze maken, dat die beelden niets zien en niets weten. Want die goden die weten toch niks, die ze zelf gemaakt hebben. En omdat ze niks weten, moeten ze het zelf vertellen. Ja. De goden voorlichten, hoe de zaken ervoor staan. En dat gewoon gepaard met het verzoek of die god er maar wat aan doen wil. En of het nou een afgod is, met een vreemde naam die wij ook niet kennen. Of het is een heilige, zoals we die misschien kennen uit de Romeinse traditie. Er wordt wat afgebeden tot allerlei figuren die men voor dat doel heilig verklaard heeft, eerst. Toch? Met een tweeledig doel, dat betekent dat anderen dan ineens niet meer heilig zijn. U en ik dus ook niet. En dat berust op een misverstand, ja zeker. Dat is de truc ervan. En het andere doel is, die heilige moet dan zorgen voor waar die allemaal voor zorgen moet. U weet toch hoe dat is? De Grieken hadden overal een god voor, de Romeinen vervolgens ook, maar het waren dezelfde, maar dan onder een andere naam. Ze waren ongedoopt, zal ik maar zeggen. Dat is niet het goede woord, maar andere namen gekregen. Maar het waren volstrekt dezelfde. En dat is daarna nog een keer gebeurd via de Romeinse kerk. Want katholiek is die niet, dat is niet zo. Wij zijn katholiek. Het is de Romeinse kerk en die hebben diezelfde goden vervolgens vervangen door, omgeturnd in, want ze bestonden toch niet, in de bekende heiligen. Zodat je een heilige hebt voor zus, een heilige voor zo, ze allemaal beschermheiligen voor van alles en nog wat. En je moet wel weten waar je wezen moet. Ik vind het altijd komisch dat Sinterklaas de beschermheilige is van Amsterdam. Huh? Weet je dat niet? Ja, dat zit Nicolaas, Sint-Nicolaaskerk en zo. Ja, nee, dat is zo. Nou, ja, toch wel.
Ik heb het er ook niet
mee. Toma. Vind ik wel leuk voor voor stadsbestuur. Maar God, dat doet er nou niet toe. Maar zij doen geen nut. En degene die die goden gemaakt heeft, die weten dat zelf en die moeten dat ook toegeven. Die goden die zien niet en zij weten niet. En daarom zullen zij beschaamd worden, teleurgesteld worden, wijken. Die goden ook wel weer loslaten ooit een keer. Want ja, er komt allemaal niks van terecht.
Met het daarom.
Ja, ja. Nou, zoiets, ja. Ja. Nou ja, dat hebben we al een keer ergens gelezen. Over dat men zo'n beeld maakt en het dan vastspijkert. Omdat men bang is dat hij omvalt. En hij kan zichzelf niet eens staande houden. Ik vind dat zo prachtig beschreven. Dus literatuur, mensen. Geweldig. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Dat is vers 10. Nou, moet ik ineens denken. Want ja, je kan die vraag. Natuurlijk, dit is retoriek, retorische vraag. Zo van denkt aan en zo van, wie doet zoiets? Maar je kan het als concrete vraag beschouwen. Voor de quiz, weet je wel. Voor de Bijbelquiz. Voor de televisie of voor de radio, weet ik het. Wie formeert en beeldig en het doet? Dat was Aaron. He? Ja, dus dan moet ik dat. Ja, maar dat was al heel vroeg, hè? Aaron, die een gouden kalf. Goot. En bewerkte met een griffie. Je weet nooit wat het betekent, maar je weet toch wat het betekent, hè? Een beetje afwerken aan de buitenkant. Als je iets gegoten hebt, heb ik begrepen, dan moet je het daarna eerst een beetje bijschaven en bijschuren. Of was het om de naden weg te werken en zo, van de mallen enzovoort. Een beetje bijschaven. En daarna moet je nog de details erin aanbrengen. Want het beeld moet natuurlijk wel oogjes hebben en zo. En een mondje zo, een beetje bewerken. Een griffie. Van het griffie, van graveren. Je hoort aan het woord wat het betekent. Hè? Er wordt eerder, wordt netjes aan. Het wordt kunstzinnig gemaakt, fantastisch ding, enzovoort. En daar ging het andersom. Dat was niet zomaar uit niets, dat gouden kalf. Want toen het klaar was, toen, of hij het nou zei, ik geloof het wel. Dit is die God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En dan heb je toch een paar vragen. Want ze werden uit Egypteland uitgeleid. Bestond het kalf nog niet? Hadden ze zojuist gemaakt? En langs democratische weg was dat. Want het volk had het dringend gevraagd aan Aaron om dat te doen. En toen is het ook gebeurd. Dus ja, letterlijk. Het betekent toch op zijn minst dat gouden kalf dat Aaron zelf gemaakt had. Misschien met personeel, maar dat doet er niet toe. Hij was er verantwoordelijk voor in elk geval. Dat geacht werd op zijn minst dan toch de uitbeelding te zijn van de God die hen uit Egypteland had uitgeleid. En dat is ook zo. Want het volgende vers daar zegt: en morgen zullen wij de Heere, Jehovah dus, staat daar. Morgen zullen wij Jehovah een feest vieren. Rondom het gouden kalf. Zodat het zelfgemaakte gouden kalf de naam meekreeg van de God die hen uit Egypte verlost had. Maar daarmee was de Heer vervangen door het product van de mens. En de Heer zelf terzijde gesteld. En bij de naam Jehovah wordt voortaan gedacht aan het gouden kalf. Dat is wat het is. En dan, het is profetisch natuurlijk. Maar de naam Jehovah werd niet weggewerkt. Die was er nog. Dit is die God. En morgen zullen we Jehovah een feest vieren. Maar het is profetisch voor wat de Israëlitische priesters, de Aaronitische priesters, het was Aaron, wat de Aaronitische priesters vele jaren later, eeuwen later gedaan hebben, toen zij in Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde, hun eigen religie uitvonden. Uitdachten. Invoerden. Oké. Ontwikkelden. Maar ik ben van mening dat de gouden kalf niks anders is dan, dan een voorafschaduwing van het judaïsme zoals we dat tot vandaag kennen. Ja, het is Joods. Het is gemaakt door de Joodse priesters, de Levitische priesters. Maar dat was het gouden kalf ook.
Petrus die zegt het in zijn eerste brief. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud,
juist,
maar uw ijdele wandeling.
Ja. Zilver of goud, precies. Daar zijn we niet door verlost. En ook niet door een gouden kalf. Bovendien, het is nogal beledigend, dat kalf. Want feitelijk, het is later bedacht, historisch. Maar feitelijk, als je een kalf hebt, dan moet je een vader en een moeder hebben. Een stier en een koe. Op zijn minst één stier, die was er ook, maar dat is de heilige stier uit Egypte. En ze waren uit Egypte dat de heilige stier kende. De apis heet dat. Die de heilige stier kende. Waren ze verlost. Uit Egypte geboren. En ze nemen als het ware die religie over op een of andere manier. En in plaats van de Egyptische stier hebben ze dan een kalf. Een gouden kalf. Uiteindelijk, het is toch een beeld van Christus. Dat dan ook wel weer, het heeft wel een positieve kant, maar historisch is het gewoon de uitbeelding van het ontstaan van een religie, afgeleid van de Bijbelse waarheid, maar in de praktijk daarvoor in de plaats gesteld. En daarom heet het ook afgoderij, het wordt in de Bijbel ook afgoderij genoemd, die kalf van een dienst, die van Aaron al bedoel ik. Die later natuurlijk had je de gouden kalf onder
Jerobeam.
Onder Jerobeam. Onder het instam. Daar gaat het verder met een sprong. Maar hoe dan ook. Het is een afleiding. Een beetje naïef trouwens ook allemaal. Maar men stelt de Heer aan de kant. En maakt zichzelf een god. Wellicht onder dezelfde naam. Maar het is iemand anders. En dat overkomt mij nog alles. Dat ze het hebben over God. En dat ik ineens denk. Ja, maar over welke hebben ze het eigenlijk? Want abusievelijk denk je dan, ja, het is in een kerkgebouw. Dus dan zal het toch wel, nou, dat hangt nog. Dat staat nog of zo. Dat weet ik niet. Soms kan ik het onderscheid niet goed maken. En als ik sommige mensen hoor over Jezus, dan denk ik ook, is er dan nog één? Ja, echt waar. Ja, wij kennen die uit de Bijbel, maar ja, die speelt gewoonlijk in dat soort zaken al helemaal geen rol meer, hoor. Vergis u maar niet. En men maakt zich dus zelf een godsbeeld. Ja, oké, dan misschien niet letterlijk. Bovendien, dat is ook duurder. Maar het kost allemaal geld, zo'n gouden beeldje, dat is allemaal getop allemaal. Hè? En wie kan er nog handwerk doen tegenwoordig? Dus ja, maar we hebben het abstract en we vinden ons heel wat. Maar het is volstrekt onzin. Het is een product van de mens. Zie? En dat is de echte verwarring in de religieuze wereld. Het is product van mensen. De duivel maakt daar natuurlijk gebruik van. Maar die heeft niks positiefs aan te bieden. Die vindt alles prima, zolang je maar weggehouden wordt bij de God van de Bijbel. Dat is het dan.
Het ziet eruit als
taal van Matthias. En dan zeggen ze, je hoort dat ook, zeggen ze, nou, het maakt niet uit. Je religie, dat is mooi. Dat is mooi, ja. En het is toch allemaal dezelfde God. En dan vroeger zei ik, nou, nee. En nu zeggen ze, ja, ze hebben gelijk. Dat is zo, het is allemaal dezelfde God. Alleen niet de mijne. Nee, ja. Er is maar één God. En die God die zij voor hebben, dat is niet God. Dat is mezelf benoemde God. Door die God zelf of door de mens zelf, dat maakt me niet zoveel verschil uit. Het is de duivel. Dat kan niet missen. De God deze eeuw. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. Nou goed. Het wordt niet wat. Wie doet zoiets? Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Ziet al hun, dat denk ik ook altijd als ik dan weer eens iets lees over dominee Karel Terlinde. Dan denk ik dat ook altijd. Hè? Dus die man had er in vredesnaam mee bezig. En wat heeft hij dan tot stand gebracht dat hij zoveel eer krijgt en dat hij in het nieuws komt en dat hij geïnterviewd wordt enzovoorts. Het is toch volstrekt onbenullig. Je bezighouden met de Bijbel waarin je niet gelooft. Het doorgaan voor een dienstknecht van God terwijl je niet eens gelooft dat God bestaat. Toch? Nou ja, ik begrijp die dingen niet. Echt niet. Maar goed. Mijn laatste regel is dan, dat is waarschijnlijk omdat er ook niks aan te begrijpen valt. Ja, wat gebeurt wel? Ja, laatst twee pagina's in mijn krant althans. In de krant. In twee pagina's naast elkaar met een grote foto. En nee, het was maar hoogmoedig van de mens om te rekenen op een leven na de dood. Dat moet je niet willen, zei hij. Dat moet je niet willen. Dat is hoogmoedig. Het gaat om hier en nu. En natuurlijk kon je niet over water lopen. Natuurlijk niet. En natuurlijk is je niet uit de dood opgestaan. Het is allemaal symbolisch. Enzovoort. Symbool van wat dan? Daar zitten we op te wachten, op zulke dingen. Ja, doe maar. Soms denk ik dat je meer hebt dan aan de sprookjes van Andersen. Grim, ja, Grim ook, ja. Dubbel M, jawel. Daar kun je soms nog best het een en ander uit leren. Maar dat is echt een heel ander niveau, hoor, toch? Maar doe maar. Wie doet nou zoiets? Ziet, vers 11, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen. Degene die dat doen. Werkmeesters zijn gewoon ambachtslieden, hoor. De figuur zagen ze dus, hè. Werkmeesters zijn... Ja, vroeger leerde je de ambacht. Was je leerling, dan was je gezel. En als er helemaal mee zat, werd je ook nog eens een keer meester. En soms werd je dan ook nog eens obermeister. Maar dan zat je in het bestuur van het gilde. Ja. Nou ja, schiet hem een paar hele lange Duitse woorden door de gedachte. Ja. Maar ik probeer ze weer te vergeten. Zit alle hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat zij zich altemaal vergaderen, dat zij opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. Dat wil zeggen, laat al die goden maar komen dan. Kijk wat ze te bieden hebben. En al die lui die die goden hanteren, aanbidden, maken of uitdenken. Wat heb je aan zo'n god? En wat je dus krijgt, wij kennen dat natuurlijk allemaal van betrekkelijk dichtbij. Wat je dan krijgt, is dat men zich alleen zorgen maakt om dat kerken leeglopen, heet dat. Ze bedoelen niet elke zondag, want dat is een fraai gezicht in Staphorst. Maar ze bedoelen, ze gaan er niet meer naartoe. Bedoelen ze. Hè? Maar ze gaan niet meer naar de kerk. Ja. Waarom zou je er ook naartoe gaan dan? Daar is toch niks? Een verhaal over een beeldje, over een godsbeeld dat men heeft. Die van niks weet, dus je moet die God weer alles vertellen. Schiet ook niet op. Ja.
Wat is die verhaal als de mens is veranderd, hè?
Erg toch, zulke dingen. Ja. En daar maakt men zich vervolgens zorgen over. Ja, eerst jaagt men alle mensen weg. Door ze niks te geven. Sowieso niks. En dan is men er bezorgd over. Ja. Raar ook, man. Doe maar. Ik heb er geen zorg van, eerlijk gezegd, dat mensen die naar de kerk gaan. En waar ik zorg van heb, is dat mensen überhaupt niet meer geïnteresseerd zijn in waarheid. En zelfs dat mensen denken dat waarheid niet eens bestaat. Dat is pas zorgwekkend. Want het betekent dat het hele leven een droom is. Sommigen beweren dat ook. En dan word je wakker van die droom en dan ben je dood. Dan hebben ze het over een zielenslaap vervolgens. Je moet een verdorgenheid hebben, zuster, om er iets van te begrijpen. Maar toch maar weer. Maar dat is de strekking van dit schriftgedeelte, hoor. Wie doet nou zin? Wat voor zin heeft dat? Wat leidt het toe? Wat voor inhoud heeft het? Wat geeft het? Niks. De ijzersmid maakt een bijl, of neemt een bijl, of hanteert een bijl. Want het werkwoord staat er niet, hè. De ijzersmid, een bijl, werkt in de gloed. Dat wil zeggen in de hitte. Dat heb je vast wel eens gezien. In een film. Zo. Nou, ik herinner me nog. Ik heb uren staan kijken bij de smid in Bodegraven. Ja. Arie Kloot heette die. Korte, breed gebouwde man enzovoorts. Ja. Ik vond het machtig mooi wat die man kon allemaal, wat hij deed. De smid, te werken in de gloed, stikheet en hard werken, ja. Hij werkt in de gloed en formeert het met hamers en werkt het, bewerkt het met zijn sterke arm, want anders dan breng je er als smid ook niks van terecht. En als je geen sterke arm had, dan krijg je hem anders wel. Als je een beetje mee zit van dit zware werk. Ook leidt hij honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. Hij is hard aan het werk, geen tijd om te eten en om te drinken. Hij hongert uit, hij droogt uit, want het werk moet klaar. Het is hard werk. Het is een zware klus. Ja, je moet soms uren vergaderen. Dat is zwaar werk tegenwoordig voor de meeste mensen. Veel zwaarder kan men zich niet meer voorstellen, geloof ik, langzamerhand. Maar die ook maar terzijde. Maar overleggen. U weet wel, concilies, synodes en wat het maar was. Getop allemaal. Nou goed. En de timmerman trekt het richtsnoer uit en hij tekent dit af met de draad. Hij maakt het met de schaven. De theologen die het vertaalden hebben ons verteld wat je dan met een schaaf doet. Effen maken, ja. Hij maakt het effen egaal, glad. Met de schaven, werkte met de schaven, zo ontstaat beschaving. Weet u wel? Ja, bildung, vorming. Maar bildung vertaal je naar het Nederlands niet met vorming, maar met beschaving, schijnt het. Maar goed, toch maar. Hij tekent het met den passer en maakt het naar de beeltenis eensmans. Naar de schoonheid van één mens, dat het in het huis blijven. Want het wordt in het huis neergezet, zo'n beeld. En in het gunstigste geval, in de gedaante van één mens. Maar ja, dat heb je een paar keer gedaan, dan denk je, goh, kon ik wel eens wat anders doen. Dus dan krijg je in de gedaante van een olifant. Historisch, toch? En die geef je dan weer zes armen, voorpoten. Toen maar. Of de gedaante van, verzin ze maar. Of een mens met een arendskop. Bestaat allemaal, hoor. Ik verzin het niet. Ik kan het helemaal niet verzinnen. Het bestaat allemaal. Toen maar. Dus als een dier. Maar je kunt het ook gewoon lezen in Romeinen 1. Waar staat dat ze de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen hebben door die van de mens of zelfs van een dier. Ja. En daar hadden we het al over. Een kalf. Van een stier, een aapjes, een slang, wat het maar was. Wat er moet in het huis moet sierlijk zijn. Vers 14, als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik. Ceder, cypress of eik, wat het algemeen omgaat is goed hout, hard hout, sterk hout, kostbaar hout. En hij versterkt zich onder de bomen des wouds, hij plant een olmboom. Dat weet ik niet wat een olmboom is, maar ik weet alleen dat er uilen in zitten. Ja. Nou ja, bij het vallen van de nacht althans. Maar Oh ja, ja joh, maar dat maakt me, daar gaat het verder niet om. Waar het om gaat is dat het er allemaal redelijk goed oud is. En die groeit door de regen, dat is niet wat de mens zelf doet. Dus ook het hout is niet door de mens zelf gemaakt. Maar er zijn die bomen, het hout. Dan is het voor de mens om te verbranden, want dat is wat men met hout doet. Op allerlei manieren, want het is van oudsher een bron van energie. Archaïsch, maar niet tenminste het zo. Het is voor de mensen te verbranden. Dan herneemt er namelijk van en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van. Kijk, dat is dus echt komisch, toch? Het wordt verbrand. Aan de ene kant is het brandhout, goedenavond. En aan de andere kant wordt er een god van gemaakt. En dat wordt hierna ook nog verder uitgewerkt. Het levert wel wat, dat hout, maar dat is geen goddelijke kracht. Daarboven maakt hij een god van hetzelfde hout. En buigt zich, uiteraard, voor die god. Hij maakt er een gesneden beeld van, namelijk een godsbeeld. En hij knielt ervoor neder. Dat staat er dus twee keer bij elkaar. Kortom, zijn helft, dat wil zeggen de helft van dat hout namelijk, brandt hij in het vuur. Bij de helft, ik geloof niet dat de andere helft bedoeld wordt, maar nog steeds dezelfde helft. Dus het woord andere, dat is in mijn gedachte alweer doorgestreept. Hij brandt het in het vuur namelijk, bij de helft daarvan eet hij vlees. Namelijk, hij braadt een gebraad en hij wordt verzadigd. Daar heeft hij dat vuur bij nodig en dus dat hout, het bij brandhout. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, lekker, hè? Ik ben warm geworden, want ik had vuur. Ik heb het vuur gezien. Ik heb deel gekregen aan het vuur, dat is wat het betekent, het vuur heeft mij verwarmd. Nou, dat is de helft, dus een deel. Dat is vers 16. En vers 17 spreekt over het andere deel. Daar zou dat andere pas thuis horen. Namelijk het overige nu daarvan, letterlijk op de volgorde. Het is in de eerste plaats brandhout. En als je daar nog een stukje over heeft, maakt hij dat tot God. Tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder. En buigt zich. En bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn God. Van datzelfde stuk hout, wat hij zojuist verbrand heeft. Het andere stuk zegt hij, dit is mijn God. Enzovoorts. Nou ja, je kunt het ook allemaal overdrachtelijk nemen. De mens denkt wat uit, laat zijn gedachten gaan, ontwikkelt zijn wereldbeschouwing, maakt van zijn leven daardoor dus een grote puinhoop. Want die kan zijn weg niet vinden in de duistere wereld enzovoort. En met diezelfde hersens waarmee hij zijn leven naar de Filistijnen helpt. Naar de Galamiezen, sorry. Met hetzelfde zogenaamde verstand ontwikkelt hij zich een godsbeeld. Dat is toch precies hetzelfde, hè? Het is niks, het was niks, het wordt niemand. En zo maakt hij zich ook in God. Denkt hij zo, het is niks en het wordt niks. Nee, het is ook niet wat, heet dat, hè? Ja. Zij weten niet, zij verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat zij niet zien en hun harten dat zij niets verstaan. Het goddelijke, het echte goddelijke, dat zij zouden moeten zoeken als mensen, hebben ze vervangen door het product van hun eigen handwerk, of hoe je dat maar noemt, dan. En dat is de vloek van alle religie. Het sluit de ogen voor de waarheid. Vraag het maar nou. Men wil van waarheid ook niks weten, dat zei ik net. Ja, als het bewezen kan worden, ja, dan heb je er niks meer aan, want dan is het geen geloof meer, zeggen ze dan. Ik vind het volstrekt de wartaal, maar ja, zo zien zij die dingen. Iets vaags waarvan je op geen enkele wijze enige zekerheid hebt. En daar moet je dan in geloven, in je vertrouwen op stellen. Wie is een gek hier? Dat vind ik pas dwaasheid. Velen, de meeste religieuze mensen vinden dat vanzelfsprekend. Zo, dat is wat het is. Je weet het niet echt. En dat zeggen ze ook. Als God het wil. Nou ja, in een andere taal. Als Allah het wil. Weet je dan niet wat God wil of wat Allah wil? Nee, weten we niet. Kun je niet van me op aan. En bovendien, als je niet uitverkoren bent, en dat kan je niet weten. Dus ja, ik gooi met opzet wat dingen door elkaar. Omdat het op elkaar lijkt, het is gewoon hetzelfde, zei de man. Wie zei dat ook alweer? Onze broeder, Avakti, zei dat. Hij zei, het is gewoon hetzelfde. Als je dan altijd trouw naar de kerk gaat en doet wat de kerk van je eist, enzovoort, word je dan zalig. Nee, dat weet je niet. Dat pas als je uitverkoren bent. Nee, dat al. Als God het wil, maar dat weet je niet. Hij zegt, maar dat is in de islam precies hetzelfde waar hij vandaan komt. Afakti. Hij zegt, dat is precies hetzelfde. Inshallah. Als Allah het wil. Maar je weet niet wat Allah wil. Ze weten niks. En dan moet je dus ook geen geloof noemen. Vertrouwen, vertrouwen waarop? Echt niet. God heeft zich, die God van de Bijbel, die zich ook in dit hoofdstuk presenteert als die God van hemel en aarde, die hemel en aarde gemaakt heeft. En indien niet in dit hoofdstuk, ja toch wel, en anders wel in het volgende hoofdstuk. Die God, die zegt wat hij wil. En wat hij doet, u demonstreert het ook in de loop van de geschiedenis. En daarom zal men ze vertrouwen op hem stellen. Dat wil zeggen, daarom zou men in hem geloven. Dat is wat het is. En het heeft met religie helemaal niks van doen. Dat is gewoon de waarheid en de waarheid verstaan. En die zal u vrijmaken. En de hele situatie van de wet, de Mosaïsche wet, is daar de demonstratie van. Want die hele Mosaïsche wet heeft de mens nooit iets positiefs opgeleverd. Nou ja, schuldbesef, kennis van zonde, dat is niet iets positiefs. Je leert er hooguit van dat je verlost moet worden. En dat is dus in zichzelf negatief. Dat moet iets anders zijn. Dat is er ook, maar dat is het nieuwe verbond dat tevoren beloofd was, hè? Al voor de wet bedoel ik dus maar. Nou goed. Zij weten niet, zij verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken. We hebben veel eerder, lang geleden, in Jesaja 6 reeds gelezen over de verblinding van Israël. Over de bedekking over hun ogen, over hun hart. En u weet wel, de bekende uitspraken die in het Nieuwe Testament menigmaal, een keer of 5 geloof ik, precies, herhaald worden. En hier worden diezelfde termen gebruikt, maar dan in verband met de afgoderij in het algemeen. Zij zien niet en hun harten zijn bestreken dat zij niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou: een deel heb ik verbrand in het vuur, een deel heb ik ook op de kolen daarvan, houtskool, heb ik brood gebakken, ik heb vlees gebraden en heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken? Zodat u ziet dat het woord gruwel wel degelijk de betekenis meekrijgt van een afgod. Net als bij de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. Dat is een afgodsbeeld, ja. Zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is? Nou ja, het kruis kwam ook van een boom, hoor. Ik zeg het er maar even bij. We gaan niet over het kruis, toch? Wat ons betreft. Het gaat over de opgestane Christus, toch? Al een hele fase later. Want dat kruis, ja, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dus ik heb wat tegen die Romeinse crucifixen. Uiteraard. De uitbeelding van vloek. Dat is geen evangelie. Echt niet. De evangelie is dat open graf. Hij is hier niet. Maar ja. Vers 20. Hij voelt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan. Nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Want de vraag was, wie doet nou zoiets? En het antwoord is, ja, iemand die niet meer ziet. Die niet meer beseft wat hij aan het doen is. Ik las van de week nog een stuk in een boek van pak een beetje 150 jaar geleden. En er was een deel dat ging over de reformatie. En die schrijver beschreef dan hoe men dat had in de Rooms-Katholieke Kerk. Met al die riten, al die symbolen en wat het maar was allemaal. Ik kan dat niet beschrijven. Ik vind het knap dat iemand dat beschrijven kan, bladzijden lang. Maar ik noem het gewoon het hele circus. En dat bedoel ik dan nog niet eens lelijk, maar gewoon, ja, je vraagt je af wie er nou weer opkomt. Ja, er zijn toneelstukken die opgevoerd worden. En je ziet aan de mensen die erbij zijn dat ze het helemaal uit hun hoofd kennen. En spontaan de diverse zinnen meezingen op de juiste toonhoogte. Dat heb ik nooit gehoord, maar dat doen ze dan. Hè. Enzovoort. En dan komen die lui weer op met zo'n ding. Zodat al die tijd te zwaaien. Maar dat is een fascinerend. Ja. Het is inderdaad fascinerend. Vinden de mensen die erbij zitten ook. Vinden ze fascinerend. En het is allemaal zo mooi. Het is allemaal zo prachtig. Maar die man die beschreef dat. Hij zegt. En ja, de reformatie stelde daar alleen maar tegenover een lange preek. In de kerk. Nou, hij zei Calvijn. Maar goed, want het was een Fransman die het schreef, dus dan kreeg je Calvijn. Ja. En dat is toch. Hij vond het niet zo moeilijk om dan die keuze te maken. Tussen dat hele. Al dat ritueel. En. Of een preek. Ja. Maar ja, ik ben geen Fransman. Hoewel. Maar nee, ik ben geen Fransman, maar. Doe mij die preek dan maar. In plaats van die show. Want ja, dat is één keer leuk, dat is twee keer leuk. En, dat is, weet je, en daarna is het herhaling van herhaling van herhaling. En, al moet ik toegeven dat preken gewoonlijk ook herhaling zijn. Zoals de predikant mij zei, je gelooft toch niet op dat ze na een jaar nog weten wat je op de derde adventszondag gepredikt hebt. Dan weten ze het toch niet meer. Dus dan kan je rustig nog een keer doen. Nog een keer, nog een keer. En dan doe je zo een paar jaar en dan laat je je beroepen. En dan doe je dat ergens anders weer allemaal. Dus, hè? Ben ik toch iets avontuurlijker aangelegd, moet ik u zeggen. Maar toch maar weer. Maar ze zien het niet meer. Wat ze missen en hoe dom het is. Het is allemaal. Dat is oppervlakkig, hè? De buitenkant. Je kijkt ergens tegenaan. Het ziet er mooi uit, daar heb ik helemaal niks tegen. Integendeel. Enig theater kan ik best waarderen. Heel goed zelfs. Maar het moet wel inhoud hebben, beste mensen. En als het dat niet heeft, is het verpakking. En daar heb ik wel wat tegen. Tegen iets wat wel een mooie verpakking, maar er zit niks in. Er moet dan wel. Naar verhouding zijn. Er moet wel wat meegegeven worden. Zie? Maar men ziet het niet. Nou ja. Ze zien het niet. Dat er een leugen is in hun rechterhand. En ik hoop dat u onderweg niet vergeten bent. Dat precies hetzelfde van toepassing is op heel het judaïsme hoor. Ze mogen dan wat in de rechterhand hebben. Maar het is wel een leugen. Nou ja, Het is niet de waarheid. Het is het judaïsme, lees maar in uw Bijbel, is vijandschap tegen het evangelie, tegen Christus en tegen christenen. Hoe dan ook. Het is een leugen. Maar wat moeten ze ermee zalig worden? Nou, dat echt niet. Wat dan wel? Het houdt de Joodse identiteit in stand. Nou, het schijnt. Nou, ik weet niet of je daar blij mee moet zijn als Jood. Toch? Ik denk ook niet dat ik die hoef uit te leggen. Daar zit je niet zoveel mee op. Daar kun je wel trots op wezen dan misschien om... Zo van, ik hoor bij die en die categorie, oké. Maar hoe dan ook, ook al zou het iets zijn om trots op te zijn, dan nog, houdt het op in de dood, toch? Je wordt er niet zalig van. Nou goed. De Bijbel stelt het judaïsme voor in de eerste plaats, wat ik net genoemd heb, als gouden kalf. Maar stelt het ook voor als de zoutpilaar. Van de vrouw van Lot. Kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar dat is wat het is. De verlossing is tot stand gebracht. Lot is tegen wil en dank uit Sodom verlost. Waar de vrouw, de uiterlijke vorm, betekent dat in de praktijk. Ziet terug naar waar het vandaan komt. Hecht daaraan. En blijft een monument. Dat wil zeggen... blijft bestaan op een of andere wijze als een monument, maar mors dood. Toch? Dat is het. En daarbij kun je zeggen, zout is een beeld van het woord van God. Dan zeggen, ja, dat is het ook. Maar in die vorm is het dood. En daarom kun je in het judaïsme heel wat bijbelse waarheid terugvinden. Wij wel. En we accepteren dat ook. Maar... bij hun gaat het alleen maar om die vorm. Nee, ze zeggen van niet hoor, ze spreken dit ogenblikkelijk tegen. Maar ik heb meerdere keren meegemaakt dat gevraagd werd, leg het dan eens uit. Wat erachter steekt en wat je erbij denkt dan. Enzovoort. En dat blijft altijd haken. Ze hebben niet eens aan mij kunnen uitleggen waartoe de besnijdenis is. Dat is toch Joods, besnijdenis? Waarom? Ja, omdat Abraham het deed. Daarom doen wij het ook. Wat is het dan? Omdat het traditie is. Nou, als dat geen armoede is, weet ik het niet meer. Ja. Het is mooi dat ze me zoiets doet, maar als je niet weet waar het voor staat, wat er de zin van is, dan ben je toch blind. Nou, ja, is niet aardig om te zeggen. Maar ja, dat is met zoveel dingen niet. De Bijbel zegt, alle mensen zijn zondaren. Dat is ook niet aardig om te zeggen, maar het is wel zo. En alle religie die uitdenkt, maakt hem niet zalig, brengt hem niks. Voor de praktijk van het leven niet. En op de lange termijn al helemaal niet. Zie? En dat is wat hier staat. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Dat is er maar één, Jacob en Israël. Er staat dus ook prompt, want gij zijt mijn knecht. Want gij zijt mijn knecht. Dat wil zeggen, je zou mij dienen. Niet die afgoden, niet die zelfgemaakte dingen. Gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Ik geloof dat dat een goede klemtoon is. Niet jullie hebben mij als God geformeerd. Dat doen die afgodendienaars. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht. Israël. En ik zal u niet vergeten. Gij zult door mij niet vergeten worden. Al moet ik er dan bij zeggen dat we elders lezen, Deuteronomium al, dat Mozes aankondigt dat zij de Heer in vergetenis zouden stellen. Zij zouden wel de Heer vergeten, maar de Heer zegt, ik zal u niet vergeten. Want ik heb gesproken en ik hou mij aan mijn woord. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Dus een mist die wegwaait. Uw zonden delg ik uit als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Of, want ik zal u verlossen. Dat had net zo goed, zo had het net zo goed vertaald kunnen worden. En het is natuurlijk allebei waar. Israël is per definitie het verloste volk, uit Egypte namelijk. Maar Israël zal in de toekomst alsnog verlost worden, want de verlossing uit Egypte is zo zonder meer een voorafschaduwing van een nog veel grotere verlossing in de toekomst. Niet uit Egypte zozeer, hoewel ook, maar uit alle volken. En zover. Zingt met vreugde, gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan, of zal het doen. Juicht gij benedenste delen der aarde, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen en alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Waarbij je bij bergen moet denken aan koninkrijken en bij bossen, bomen, aan volkeren, eventueel landen. Zoals we Israël zelf kennen als vijgenboom eventueel, maar ook als olijfboom trouwens. Maar de vijgenboom die uit zou botten, weet u nog, dat is tamelijk algemeen bekend. Ja, en die, dan is ook melding gemaakt van, en die andere bomen, dat zijn dus andere volken. En dat steekt hier ook achter, ja. Maar er komt een feest, dat wil zeggen, de Heer zal zich manifesteren, zal Israël alsnog verlossen ten aanschouwe van alle volkeren enzovoorts. Opdat het alsnog de Heer zou dienen. Alzo zegt de Heer, uw verlosser, die u geformeerd heeft van de buik af. Want Israël kwam voort uit enige onvruchtbare vrouwen, in enige generaties dus, ja. Ik ben Jehovah, ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitbreidt, ik alleen, en die de aarde uitspant door mijzelf. Als je goed opgelet hebt, dan weet je nu ook dat het uitspannen van de hemel hetzelfde is als het uitspannen van de aarde. Want als de aarde de omhulling is van de hemel, dan is dat zo dus, hè? Is het uitspannen van de hemel hetzelfde als het uitspannen van de aarde. Daar houd ik het dus ook op, dat het zo is. Maar dat doet hier niet zoveel te zaken natuurlijk. Wat de zaken doet, is dat de Heer die schepper is van hemel en aarde uiteraard, die deze wereld geformeerd heeft, maar die ook Israël geformeerd heeft, en die met Israël tot zijn doel zal komen, ook al wil Israël niet. In de dagen van Jesaja. En ook al zou het verhard worden en zich eigen goden maken, net als de heidenen. De Heer zegt, ja, dat is dan zo. Dat is niet de bedoeling. Maar ik ga toch doen wat ik beloofd heb. Enzovoorts. Ik ben die Heer. Vers 25. Ik ben die Heer die de tekenen der leugendichters vernietigt en de waarzeggers dol maakt. Vind ik leuk hoor. De waarzeggers, dat zijn de lui die onze toekomst voorspellen. En dan gaat het heel anders. Omdat de Heer het doet. Hè? Ja. Die de wijzen achterwaarts doet keren. En die hun wetenschap tot dwaasheid maakt. Verdwaasd, staat er. Waar is de wijze deze wereld? Dat is 1 Korinthe 1. Want God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En wij roemen op de wijsheid van de mens, vooral op de westerse mens uit onze omgeving, direct zal ik maar zeggen. Maar de Bijbel zegt, het is dwaasheid. En dat denk ik ook. Maar goed, ik ben bevooroordeeld, want ik lees de Bijbel. Ik geloof het inderdaad, dat het allemaal onzin is wat ze ons proberen wijs te maken. Ja. En verder hou ik me er maar niet mee bezig, want het is niet de bedoeling de wijsheid deze wereld te bestrijden, maar de bedoeling is om het woord der waarheid te prediken, te dragen, te betrachten, heet dat. En wat ons persoonlijk betreft, in ons hart te laten planten, of schrijven, graveren, zo u wilt, ja. Ik ben de Heer die het woord zijns knechts bevestigt, vers 26. En de raad zijn er boden volbrengt, die knecht en die boden, dat zijn Jesaja en de overige profeten uiteraard. ik ben degene die dat woord zal uitvoeren, die tot Jeruzalem zegt, gij zult alsnog bewoond worden, en tot de steden van Juda, gij zult herbouwd worden, en ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten. En hier vind je het verschijnsel waar we het enige malen eerder over gehad hebben, in voorgaande hoofdstukken, namelijk weliswaar bij gelegenheid een tamelijk uitgebreid oordeel, een tamelijk uitgebreide aankondiging bedoel ik van oordeel, maar dan toch dikwijls in de laatste verse van zo'n hoofdstuk de melding van maar er zal toch een overblijfsel behouden worden, zoiets. Dat wil zeggen, er komt een gruwelijk oordeel over Israël binnen betrekkelijk afzienbare tijd, vanaf de dagen van Jesaja, over de beide huizen van Israël zelfs. Maar niettemin, ooit zal Israël weer in Jeruzalem wonen en zal ook Juda hersteld worden en zal de Heer zijn koninkrijk vestigen over Israël en via Israël over heel de wereld. En daar gaan de volgende hoofdstukken dan ook over. Aan het einde van Jesaja 44 wordt dus gezegd door de Heer, tot Jeruzalem gij zult bewoond worden, vers 26, en tot de steden van Juda gij zult herbouwd worden, namelijk, vertaald met en, ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten. Dat gaat over het herstel van Israël, en begrijp me goed, dit is Jesaja. En in de dagen van Jesaja bestonden de beide rijken, de beide huizen van Israël, nog. Dat wil zeggen, het tienstammenrijk was nog niet weggevoerd naar Assur. Laat staan dat het tweestammenrijk was weggevoerd naar Babel. Niettemin wordt hierna melding gemaakt van, in het laatste vers van hoofdstuk 44... van Kores, zijnde dezelfde als Kyrus, bijgenaamd Cyrus, Kores, nee, niet Xerxes, dat was, daar heb je een heel andere reeks van, Kores. Kores de Perziaan heet hij in Daniel. En Kores was de koning der Perzen, die Babel, de stad, veroverde. Nou ja, dat was eigenlijk Darius de Medier. En maar 2 jaar later verschijnt Kores de Pers. Dat was eigenlijk de baas, als het helemaal over gaat. Die kwam 2 jaar later officieel, dat was inmiddels officieel 536 voor onze jaartelling, kwam hij te Babel en nam daar de regering over. En bepaalde dat de Joden mochten terugkeren. Het was niet verplicht, maar de Joden mochten terugkeren. Ze kregen toestemming officieel om terug te keren naar Jeruzalem. Judea, Jeruzalem. En ze kregen toestemming om zich daar te vestigen weer. Huizen te bouwen en wat het maar was. Dat is niet de stad als zodanig. Ik bedoel, de stad als zodanig betekent de stad als stad. En de stad is alleen de stad als de verdedigingswerken omheen zijn. Dat was niet zo, dat was pas later. Maar onder Kores, in het eerste jaar van Kores dus officieel, naar Bijbelse maatstaven, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar Juda. Maar je begrijpt, dat is nog lang niet aan de orde. Ze waren nog niet eens weggevoerd. Ook nog lang niet. Dus ja, het is nog helemaal niet aan de orde. Dus de vraag is, waar komt ineens die naam Kores vandaan? En dan zeggen we, dan moet het wel achteraf geschreven zijn, want hoe kan je nou van tevoren de naam van Kores weten? Hetgeen ik een beetje dom vind ook. Nou ja, dom, ik vind het wel naïef. Want ook zonder naam wordt bij gelegenheid het een en ander tevoren aangekondigd en dan kreeg je hetzelfde verhaal. Hoe kan het nou van tevoren gezegd worden? Dus ik struikel niet over de naam van Kores. Waarom zou de Heer die naam niet tevoren kennen? Reeds. Toch? Daarna geef ik meteen toe dat je niet noodzakelijk de naam van Kores beschouwen moet als een eigen naam. Je had het woord Kores ook als woord kunnen beschouwen. En dan betekent het zoveel als hij die als hoofd fungeert. Kores. Resh is hoofd. Dus men heeft mij verzekerd dat het in Persisch betekent herder. Kores, herder. En via vertaalt men het ook nog wel eens met zon. En daaruit kun je weer afleiden dat het misschien niet eens een echte eigen naam is zoals wij die kennen, maar dat het een titel is. Maar dat is een onderscheid wat de Bijbel sowieso niet kent. Nee. Tussen titels en namen. Dat is een kunstmatig iets dat wij kennen in onze grammatica en zo, maar dat is eigenlijk niet van belang. Kores, gewoonlijk, de Bijbelcommentatoren vertalen het dan dus maar als herder. Bovendien, als je het vertaalt als heer of als hoofd. Wel nu, het Nederlandse woord heer komt ook gewoon van herder. Het is een samentrekking daarvan. Ik weet wel dat er nog mensen moesten promoveren, dus die vertellen wat anders. Maar daar moet je niks van aantrekken. Hè? Herder is gewoon heer, heer is herder. En het is een synoniem voor hoofd en dat is resh in het Hebreeuws. Maar er zou dus ooit iemand komen als hoofd, als leidsman om zo te zeggen. Iemand die de richting bepaalt, die de dienst uitmaakt. Dat blijkt ook uit de volgende verse. Die zou doen naar Gods welgevallen en zorgen voor inderdaad slechts historisch letterlijk de terugverzameling van althans een deel officieel van het Joodse volk. Dat is wel erg kort door de bocht trouwens. Maar dat het gaat over een toekomstige verlossing van Israël, dat blijkt ook uit dat vreemde vers 27 ertussen, die tot de diepte zegt, verdroog en uw rivieren zal ik verdrogen. Dat is niet anders dan de verwijzing naar de historie van de doortocht door de Schelfzee. De diepte, de afgrond, die verdroogde opdat Israël door zou trekken. Het gaat dus over de onmogelijkheid van de verlossing, maar die vond wel plaats. En van daaruit is het weer profetisch uiteraard voor wat de Heer in de toekomst zal doen. Dat is het eigenlijk. En rivieren, dan moet je ook een beetje niet al te smal nemen, naar het Nederlands. Rivieren betekent ook maar gewoon waterstromen. En kan dus heel goed hetzelfde zijn als de diepte, de afgrond die vol water staat. Maar ja, het kan ook verwijzing zijn naar een rivier waarover men zou trekken. Al was het maar de Jordaan, en bijgelegenheid Babel, want die is ook nog eens opgedroogd. Want toen Darius de Meed de stad veroverde, deed hij dat door de Eufraat droog te leggen. Om vervolgens over de bodem van de stad Babel binnen te lopen. Waarna twee jaar later zijn baas kon verschijnen. Om zo te zeggen, Kores de Perziaan. Dus het idee van droog van de rivieren, dat zit er wel in. Maar toch maar. Het is de bekende symboliek uit de profetieën. Maar de Heer zegt van Kores, hij is mijn herder. Vandaar dat men Kores graag vertaalt met herder. Zo, het is Kores, maar het is mijn Kores. Het is mijn herder, het is mijn leidsman, zoiets. En hij zal al mijn welgevallen volbrengen, zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. Nou meen ik te weten dat Kores geen toestemming gaf voor het bouwen van de tempel. Dat kwam pas later. Maar toch maar. Maar hij was er wel de aanleiding. Hij was degene die zei, oké, Joden terug naar Jeruzalem. En voor de goede orde, en omdat ik er toch ben, zeg ik er meteen maar even bij, dat volgens de heer Flavius Josephus, dan wel Josephus Flavius, de Joden, niet alleen de Joden toestemming kregen om terug te keren, maar feitelijk de 10 stammen ook, die in ballingschap waren in dat rijk van Kores. Het was het Assyrisch Rijk, het was inmiddels het Medo-Persisch, het Babylonische Rijk geworden en inmiddels het Medo-Persische Rijk. Toen maar. Maar Flavius Josephus meldt dat die uitnodiging weliswaar is uitgegaan, maar dat van de 10 stammen alleen maar bericht kwam dat ze daar geen interesse in hadden. En dus schrijft Flavius Josephus dat bij de terugkeer onder Kores, dus uit de Babylonische ballingschap, alleen Joden zijn teruggekeerd, alleen uit stam van Juda en uit Benjamin en uit Levi. Maar het heet twee stammen dan, want Levi telt als zodanig niet mee. En dat als resultaat daarvan, als consequentie daarvan, de 10 stammen, de andere stammen van Israël, in een ontelbare menigte nog leven, wonen over de Eufraat in zijn dagen. En zijn dagen, die van Flavius Josephus, zijn de dagen van, nou ja, van Handelingen of net daarna, bij de val van Jeruzalem, in 70 van onze jaartelling. Heb je dat nog? Laat je dus niks wijsmaken van dat de 10 stammen met de Joden zijn teruggekeerd. Dat is niet zo. Dat is officieel, dat ligt vast, dat is historisch beschreven, dat is niet zo. Dat hadden ze wel kunnen doen, maar ze hadden er geen belangstelling voor. Nou ja, ze waren al zo lang ergens anders gevestigd. En bovendien, iedereen weet dat Palestina, zoals we het nu noemen, dat is van meer latere datum, maar dat het land Canaan, het beloofde land, dat is Judea, Galilea, dat dat een levensgevaarlijk land is, omdat het ook ligt op een strategische plek. Je komt al langs, het ligt op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika. En alle gewone routes over land lopen door dat land. Je komt altijd langs Jeruzalem. Kijk er maar na op je atlas, kijk er maar na in je commentaren en je Bijbelse adreskunde of adreskunde in het algemeen. Het is altijd zo en altijd gaat Jeruzalem er weer aan. Het is, Ezechiël zegt, het is een land dat zijn bewoners opeet. Dus wie wil daar wonen? Dan moet je wel erg grote idealist zijn om dat te willen. Nou ja, een deel van de Joden wilde dat. En verder moet ik vermelden dat het grootste deel van de Joden sowieso nooit naar Jeruzalem is teruggekeerd. En die vinden we dan ook in de rest van de wereld. En dat weten we zeker, want we kennen dat in ieder geval uit Handelingen. Overal waar de apostelen naartoe gingen, voor zover vermeld, gingen ze naar de Joden, naar de synagogen, en ze hadden grote invloed op de plaatsen waar ze woonden. En ze veroorzaakten grote rellen in Thessalonica, in Korinthe, in Efeze, waar het maar was. Hè? Ja, het is. Dus dat was allemaal ergens anders. Zodat wat er uiteindelijk is teruggekeerd, toen, dat is maar een klein deel geweest. En een ander deel is weliswaar uit Babel verdwenen met medeneming van de Joodse godsdienst die men daar in enige decennia ontwikkeld had. Maar die godsdienst vind je dus terug in al die plaatsen waar Paulus met name, want daar weten we het meest van, waar Paulus komt op zijn zendingsreizen. Daar wonen Joden, dus een Joodse gemeenschap, dus een Joodse synagoge en ze zijn Joods. Heb je dat? Kortom, die zijn wel uit Babel vertrokken, maar niet naar Jeruzalem. Nou ja, verder weten wij, maar ja, ik tenminste, ja, hoezo? Verder weten wij dat van de 10 stammen weliswaar veel nog woonden in de tijd, zoals Flavius Josephus zei, over de Eufraat, maar dat ook een heel groot gedeelte daarvan allang was uitgezwermd uit dat gebied. Want ja, het is en bleef, het was en bleef een volk dat erg goed was in vermenigvuldigen. En het heeft zich, dat had de Heer beloofd toch, zonder voorwaarden. Het is ook gebleven, is ook zo geweest. Ze hebben zich van begin af aan verspreid over heel de wereld. Al vanuit de dagen van de aartsvaders feitelijk, hoewel het nauwelijks kon, maar het is wel gebeurd, en daarna in de dagen al van de slavernij in Egypte, en daarna al helemaal uitgezworven. En vanuit de Assyrische ballingschap ook. Het laatste grote fase is geweest die van de ondergang van het Parthische Rijk. Niet van de ene op de andere dag, maar het was in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En toen zijn de laatste menigten deze kant op gekomen. En wij noemen dat de grote volksverhuizing. Die van de Batavieren en de Angelsaksen en van de Goten, de Westgoten, de Oostgoten en wat voor Goten je maar allemaal hebt, zal ik maar zeggen. Ja, ja. De Turbanten, ja natuurlijk, ja, de Turbanten en andere Vandalen, of de Vandalen, en, nou ja, oké. En de Lombarden en Hoes en de Germanen natuurlijk en de Franken. En, noem maar op, dat is een verhaal apart, maar feitelijk komt het allemaal uit Parthië. Van over de Caucasus, iedereen weet het, want die mensen heten Caucasian, heten Caucasisch. Caucasisch ras, de blanke, Caucasisch. Iedereen weet het dus dat ze komen van over de Caucasus. Nou kijk maar na waar je dan bent, als je van hier terug gaat de Caucasus over, dan ben je in de steden der Meden. En daar zijn de 10 stammen naartoe, hoe heet dat? Ik zoek het juiste woord, maar ik wil er niet op komen. Gebonjourd. Daar zijn ze naartoe in ballingschap verdwenen en zijn daar gevestigd geworden. En hebben zich daar verspreid, alle kanten op, maar vooral weer terug naar het noorden. Dus eerst Oost-Europa en vandaar naar het westen. En voor zover het naar het zuiden was, zijn ze in de grote volksverhuizing alsnog verdwenen naar het noorden en alsnog over de Caucasus. En vandaar naar het westen, want het dringt daar een beetje dan. Hè. Het wordt een beetje druk. Dus toen hebben al die verschillende groepen hebben elkaar het leven nog zuur gemaakt. Maar het zijn niet anders dan stammenoorlogen van Israëlieten. Heb u die nog? Verder terug zal ik het u niet vertellen, want dan kom ik terug in de dagen van de richteren. Toma. Dat is nu niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat weliswaar hier sprake is van Kores, het werktuig gods, wat men boven hoofdstuk 45 gezet heeft. En men zegt dan, dat is de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En dan zeg ik, ja, dat is het wel, maar stel u daar niet al te veel bij voor. Anders komt u terecht in de volstrekt onbijbelse leer dat al deze profetieën over een messiaans en toekomstig herstel van Israël vervuld zijn geworden in de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dan moet ik u zeggen, je hoeft het alleen maar in de Bijbel na te lezen om te constateren dat dat niet het geval is. Bij Ezra, dan keren ze terug, worden ze zelfs geteld en vermeld van welke stam ze zijn. Nou, dat is maar een handjevol. Maar voldoende om een Joodse nederzetting weer te vestigen. En om Jeruzalem te herstellen, om er huizen te bouwen, zal ik maar zeggen. En later ook een tempel. Hetgeen ook een teleurstellende aangelegenheid was, heb ik gelezen ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Mensen stonden erbij te huilen, omdat het maar een schijntje was van wat het vroeger ooit geweest was. Ja, staat er allemaal bij. Ze waren zeer teleurgesteld. Nou ja. Kortom, in de praktijk is het zo dat de terugkeer, zogeheten terugkeer, maar het is het, een terugkeer uit Babylonische ballingschap, van die kleinere groep, historisch noodzakelijk was, opdat in een Joodse staat en binnen de stam van Juda ook officieel de Messias geboren zou worden. In Bethlehem. Maar ook officieel binnen Juda, dat onder wet, hun eigen wetten, leefde, zou hij afgewezen worden. Dat wil zeggen, zou hij verworpen worden en gekruist worden. En nadat dat gebeurd was, is het Joodse volk dus opnieuw verdreven uit het land. Het is maar een episode Ja, ik zei niet dat het onbelangrijk was, maar het is maar een episode van de geschiedenis. Niet de totale vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Heb u dat nog? Het is een demonstratie ten aanschouwen van de wereld, dat die mensen die dan hun eigen religie hebben, een gouden kalf, zelf ontwikkeld, in Babel, de moeder de hoererij en de gruwelen draden, dat de lui die hun eigen religie hebben, ongeacht of ze de naam van Jehovah gebruiken of niet, maar die gebruiken ze niet hoor. Dat was hen verboden, binnen het Jodendom, tot vandaag. Echt wel. Dat leidt tot ongeloof, en als dan de Messias komt, wordt hij verworpen. En dan weet je wat religie doet. Daarom haast ik me altijd te zeggen, nee, ik ben niet religieus. Echt niet. Op geen manier. Dat mensen dat woord ervoor gebruiken, dat is gewoon omdat ze de taal niet kennen en deze begrippen niet kennen. Maar ik blijf volhouden, wij zijn niet religieus, wij leven niet onder wet. Wij staan in het licht, wij wandelen in de waarheid, wij geloven wat God geopenbaard heeft. En voor zover ik gezegd heb dat we wat moesten doen, doen we ook ons best om dat te doen, maar het maakt ons nog steeds niet tot religieus. Heb u dat? Geloof. En gedemonstreerd wordt dat wet, godsdienst, hoe dicht ook bij de Bijbel en hoe dicht ook bij de ware God, als het religie is, is de waarheid zoek, is men verhard, verblind, enzovoorts, en heeft men een zelfgemaakte God, die niet redden kan. En die de ware God buiten zet. Dat is de hele context van deze geschiedenis. Het is helemaal niet positief. Je zou eigenlijk, ja, je ontkomt er langzamerhand niet meer aan, maar je zou eigenlijk moeten vaststellen, niet alleen dat de komst en het optreden van Antiochus Epiphanes, die de tempel ontwijdde enzovoorts, gedurende lange tijd, een jaartje of drie. Dat je zou moeten vaststellen dat dat een voorafschaduwing is van de komst van de, laten we maar zeggen, antichrist voor het gemak. Gebruik de woorden van Johannes de Heer dan maar even voor het gemak. Die zei, Antiochus Epiphanes is een voorafschaduwing, is een type van de antichrist, maar die komt in de toekomst alsnog. De profetieën die aangaande zijn niet door Antiochus vervuld, hoewel het ermee van doen had, maar het wordt pas vervuld in de toekomst. Maar hetzelfde geldt voor de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Het is een type van de uiteindelijke terugkeer, inderdaad, van heel Israël. Nee, het begint met Juda, maar het is de terugkeer van heel Israël in de toekomst. En dan onder de echte Kores. Dus je moet Kores ook meteen zien als een type van Christus. Hebben we dat? Nou, en dat is dan de aanloop naar dit hoofdstuk. Want het zal blijven, ik hoop dat u in de komende twee weken dat u dat eens doorleest en nog eens leest en nog eens leest, het hoofdstuk een beetje in het hoofd hebt dan. Want dan zal blijken dat die woorden die hier gebruikt worden veel groter zijn, dat het veel hoger grijpt dan de terugkeer van een deel van slechts het Joodse volk. Dat is een deel van Israël, dat begrijp je toch, hè? De terugkeer slechts van een Joodse volk onder het Judaïsme en dus in ongeloof. Ja, wel religieus, maar in ongeloof. Met alle consequenties van die, want er is niks van terechtgekomen. En dan wordt het toch heel moeilijk om het nu volgende hoofdstuk van toepassing te brengen op, het is de terugkeer uit Babylonische ballingschap. In werkelijkheid, ja, daar gaat het wel over, maar dat is omdat de terugkeer uit Babylonische ballingschap in zichzelf een voorafschaduwing is, een voorproefje is van een toekomstige terugkeer uit Babel. Dat wil zeggen uit het antichristelijke rijk, dat ook Babel heet trouwens, hè? In de toekomst. Vandaar dat het allemaal dicht bij elkaar ligt natuurlijk. Nou goed. Ik heb hier een lijstje, dat ga ik niet bespreken zo, want anders kom ik nooit door je zaaien heen. Maar ik heb hier, misschien is dat leuk als je wat doen wil, wat studeren wil. Ik heb een lijstje gemaakt van alleen hoofdstuk 45. De teksten waarin sprake is van verborgen dingen. Gewoon, dat heet ook zo. Zoals in vers 15, een God die zich verborgen houdt. Of zo. Of vers 19, ik heb niet in het verborgene gesproken. Of vers 4, hoewel gij mij niet kendet. Dat is ook verborgenheid. Maar ik geef u die lijst niet hoor, dat is, zoek dat maar eens uit. En aan de andere kant een lijstje van waar sprake is van Israël. Zodat u ziet dat het wis en waarachtig wel over Israël gaat. De God van Israël, om Jacobs wil, om Israëls wil, de heilige Israël, de God Israëls, de heiland. Israël wordt verlost met een eeuwige verlossing, het zaad van Jacob, het ganse zaad van Israël. Dat zijn de termen, ik lees ze uit mijn notities, maar ze staan in het hoofdstuk. Het gaat over Israël, het gaat over verborgene dingen. En het gaat over, vanaf, het gaat over vervolgens dat er geen andere God is. Nou, daar hebben we al heel veel over gelezen inmiddels. Maar dat is mijn langste lijst, toch weer. Hier uit Jesaja 45. Er is maar één God. Maar die verbergt zich. Maar op een of andere wijze voert hij zijn verlossingswerk uit aan Israël. Dat is, als ik dat samenvat, die termen, verborgene dingen, Israël en geen andere God, dan zeg ik, het gaat over, er is geen andere God, niettemin hij verbergt zich, maar toch doet hij zijn werk via Israël. Moet ik hem nog herhalen, nog een keer? U begrijpt toch dat je dan terecht bent in onze bedeling? Er is geen andere, er is maar één God. Hij verbergt zich en hij doet zijn werk aan Israël, van wie dan staat, hoewel gij mij niet kendet. Want Israël vandaag kent de Heer niet. Dat wil zeggen, het is geen gemeenschap. Maar toch doet de Heer zijn werk via Israël. Nou heb ik het dus weer over de kwestie van de 10 stammen. Maar dat staat er niet expliciet. Maar daarom is het wel zo. Want voor de rest blijft het vaag. Je kunt in dit hoofdstuk... Ja, je komt niet verder van Kores en de Kores, oké, werktuig van God, historisch. Misschien nog Kores als type van Christus later ooit een keer, maar wat moet je dan met het hoofdstuk zelf? En bovendien, als het gaat over de wederkomst van Christus, wanneer is al echt verlost, wat zal ik maar zeggen, ook op aards niveau, ja, dan heet het toch niet die God die zich verbergt. En dan is het ook niet zo dat Israël hem niet kent. Of zoiets. Dan juist wel. En dus de vaagheid van zo'n hoofdstuk. Moet je aan het denken zetten. Wat gaat, dat heb ik dus ooit gedaan. Waar gaat dit hoofdstuk over? Dan ben ik notities gaan maken. Over verborgen dingen. Hey, las ik net ook al. Oh, nou, maar eens opschrijven. Waar staat het dan? Ja, verborgen dingen. Lijstje. Maar het gaat toch over Israël. Weer een lijstje. En dan geen andere God, maar dat staat er zo vaak dat je vanzelf een lijstje gaat maken. Is toch interessant, hoe vaak staat het er? Enzovoorts. En daarna heb je bij elkaar waar het eigenlijk over gaat. En dan weet je meteen waarom het in betrekkelijk bedekte, cryptische taal staat. Dat je drie keer moet nadenken, wat staat daar eigenlijk? En op het moment dat je denkt dat je het begrijpt, dan moet je je afvragen, maar waarom staat het dan zo? Waarom is het niet makkelijker om te begrijpen? En het antwoord is, omdat het verborgene dingen zijn. Het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de echte verlosser, die de vrijheid tot stand brengt en die iedereen de gelegenheid geeft om terug te keren, maar het is maar een klein deel dat het doet. Dat is toch onze bedeling? Iedereen kan komen tot Christus. Iedereen kan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Als die niet goed is, iedereen kan tot hem ingaan in het heiligdom. In het ware Jeruzalem, in het Jeruzalem dat boven is. En al dat soort dingen weer. komt in hoge mate overeen, hoor. En voor zover aan de buitenkant wat de zin is van de verlossing die in onze dagen tot stand gebracht is, komt het in hoge mate overeen met het zichtbare jodendom in de dagen van Kores en daarna, want het is alleen uitwendige religie. Het is zo, het is verpakking, het is de buitenkant. Verkijk u er vooral niet op. Want in werkelijkheid, God doet verborgene dingen. Heb u dat? Nou ja, en terwijl wat het Joodse volk betreft, dan een deel van het Joodse volk is teruggekeerd naar Jeruzalem, een ander deel zich verspreid heeft, religieus en wel, moet ook vastgesteld worden dat vanaf diezelfde tijd die 10 stammen aan de haal gegaan zijn, aan het reizen en het trekken geweest zijn, en ze konden ook weg, zonder problemen, enzovoort. En die hebben zich ergens in een ander land gevestigd, gelijk het is deze dagen. En de Heer doet daar een werk aan. Maar dat gebeurt in het verborgene. En ook vandaag kennen wij dat verschijnsel, althans ik. Dus ik ken heel wat oprecht gelovige christenen, dat neem ik aan. Dat zeggen ze namelijk, dus dat geloof ik dan maar. En die richten zich op wat zij Israël noemen, het Joodse volk. Meestal trouwens niet eens het Joodse volk, maar de Joodse staat. Dat is makkelijker, abstracter ook. En ze moeten zeggen, de Heer doet daar een werk enzovoorts. Maar dat is niet zo. Dat is verhulling daarvan. In werkelijkheid doet de Heer een werk onder de kinderen Gods. In zijn gemeente, onder ons. Hè? Onder gelovigen, ja. Niet aan een ongelovig Joods volk. En bovendien... Niet alleen ongelovig, het is zelfs niet eens religieus, want in de praktijk is de Joodse staat helemaal niet religieus. Het is een atheïstische staat die opgezadeld zit met een stel religieuze Joden die een grote mond hebben en grote stenen. Waar ze mee gooien. Ja, nou goed.
Nou, vers 22, dat geeft daar ook heel goed weer. Dat gaat tot het einde eraan.
Dat bedoel ik. Je komt er vanzelf tegen als je de uitdrukking kent. Ik had het straks, ik heb het niet gezegd, maar ik had in gedachten. Dit hoofdstuk staat wel zo ongeveer tussen hoofdstuk 42 en 49 in. En 42 en 49 zijn die beide hoofdstukken die nogal groot werk maken van de zaligheid. Gaat naar de einden der aarde, de eilanden, de zeeën, naar Brittannië. Dit staat er dus in, maar het gaat over hetzelfde. Zie je? En daarmee wordt gezegd dat de terugkeer uit Babel onder Kores weliswaar een illustratie is, maar het is niet de vervulling van, nou ja, al hetgeen de Heer gesproken heeft met betrekking tot Israël. Dat is ook niet gebeurd. Ik bedoel, wij lezen in 44 vers 26, die tot Jeruzalem zegt, gij zult bewoond worden, tot de steden van Juda, gij zult herbouwd worden, ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten, enzovoorts. Ja, en Kores, en dan denk je, dat is allemaal prachtig, maar je weet toch wat er met die Joodse staat gebeurd is? Dat wat teruggekeerd is? Alleen maar ellende en ruzie met omliggende volkeren en met de Samaritanen enzovoorts. En daarna met de Antiochus Epiphanes en met de Seleuciden dus, de Grieken om zo te zeggen. En daarna, en daar hebben we nog niet eens gehad over die kwestie van de Meden en Perzen die de Joden vervolgden. Dat is het boek Esther. Ik heb het niet over het. Typologie daarvan, ik heb het over dat het historisch gebeurd is. En dan krijg je nog de tijd van de Maccabeeën. Nou, dat wil je helemaal niet weten hoor, wat er toen allemaal gebeurd is. Binnen het Joodse, context bedoel ik. Zie? En dan zeggen wij, ja, die Antiochus, dat was de grote vijand. Dan moet ik u zeggen, nou, dat kan nog wel zijn. Maar die Maccabeeën, dat was vreemd volk. Ja, er waren wel nationalisten die een Joodse staat wilden bouwen enzovoorts. Maar die namen de Heer echt niet serieus hoor, en zijn tempel ook niet. En die verkochten het ambt van hoge priester voor veel geld, weet u wel. En die werden dan weer als koningen. En ze bij ze nu nog vandaag. Nou, ik heb ze van de week nog op foto's gezien. De koningsgraven bij Jeruzalem. Ja, de koningsgraven bij Jeruzalem. Dat zijn de graven van de Maccabeeën. Nou, bijbelse maatstaven waren dat geen koningen. Ze waren niet uit Juda enzovoorts. Echt niet. Dus toen maar weer. Een groot gedoe is dat geweest allemaal. En in die wereld, in die context, wordt de Heer Jezus geboren. En het loopt dus ook, wat de Joden betreft, dus echt verkeerd af. Het is niet best. Maar godsdienstig waren ze, ja. En vijandig tegenover de Heer en zijn woord. En de Heer zelf zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die des Heeren niet te hoeven houden. Ze hebben hem vervangen. Maar dat is precies wat de Aaron deed met de gouden kalf. Nou ja, onder dwang van het volk, maar hij deed het dan toch maar. Toch? Nou ja, dat zijn zo de dingen. Dus hoe dan ook, de hoofdstuk 45 hebben we het dan volgende keer over, maar dat gaat dan over Kores. Maar achter Kores moet je eigenlijk, wij zeker, moet je meteen lezen. Dat is de Heer, dat is de Messias en de verlossing die hij tot stand gebracht heeft reeds in onze dagen. Zij het dan verborgen. En hoewel men de Heer dan toch niet kent, in de zin van dat er geen gemeenschap is en de... Hoe zeg je dat? De vrouw de man nog niet omvangt, om zo te zeggen. En geen man bekend. Wordt er toch het een en ander uit geboren. Maar ja, het is nog lang geen kerstfeest. Dus. Maar ik heb het nog in geheugen, weet je wel. Het is, ja. Maar dat is de essentie van de verborgenheid. De Heer doet het werk van verlossing en men heeft het eigenlijk niet eens in de gaten of nauwelijks. Het blijft een verborgenheid voor de wereld. Maar daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor dat grote voorrecht dat wij hebben. Het profetisch woord dat zeer vast is, zodat we niet kunstig verdichte fabelen hoeven na te volgen. En niet afhankelijk zijn van de inventiviteit en creativiteit van de mens. Maar integendeel, we zijn afhankelijk van uw openbaring. Van wat u bekend gemaakt hebt in uw woord. En hoewel u zich verbergt voor de wereld, hebt u dat woord ons nagelaten, zwart op wit, in die Bijbel die we ook vanavond voor ons mochten hebben. Dat profetische woord, dat zeer vast is. We danken u dat we daaruit mogen leven. En van daaruit niet alleen onze blik mogen richten op het verleden, maar ook op het heden en wellicht meer nog op de toekomst. Op die dagen waarin vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we daar deel aan zullen hebben. Dat wij het uitzicht hebben ver over de dood, ver over het graf heen. Dat wij het uitzicht hebben op de verschijning der heerlijkheid van die ene God, onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die wij kennen als de Verlosser, de Heiland, de Alpha en de Omega, en beginnen het einde. We danken u dat we u leren kennen. En we bevelen ons daarom bij u aan, opdat uw woord in onze harten zou geplant worden en opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.